één hele goede morgen, gemeenteleden. En ook een heel hartelijk welkom vanmorgen. Voor iedereen, ook voor onze gasten, voor de luisteraars thuis, allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger vanmorgen is dominee Koos Jonker uit Nijmegen en natuurlijk ook een heel speciaal welkom voor hem. Ik hoop dat we zo met elkaar een hele goede dienst mogen hebben. Mijn naam is Henk Bijl. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ik hier voor in de kerk. En dan kunt u vragen en opmerkingen die u heeft op ons afvuren. U bent ook daarbij zeer hartelijk welkom. Vandaag gaan de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 bij elkaar komen. En tienergroep 1 evenzeer. Onze organist en pianist vanmorgen is Asseco Peten. En de collecte vanmorgen is voor de commissie Oost-Europa-contact. En daarover gaat Jacco ons nog een kleine toelichting geven.
Goedemorgen. De koek stamt uit de tijd dat commissie nog met een K geschreven werd. Vandaar koek, commissie Oost-Europa-contact. Daarmee steunen wij twee gemeentes in Hongarije. Een start-up gemeente in Budapest, in de buitenwijk Kapostas Magyar. Daar is dominees echtpaar Andras en Nananka Zambo, die hebben daar eigenlijk van helemaal niets, hebben die daar een heel kerkgebouw opgebouwd. Dat is het gebouw aan de onderkant op de dia. Het is al een aantal jaren bijna af, maar het goede nieuws is dat de kerk daar nog steeds aan het groeien is. De andere gemeente die we steunen is de gemeente in Palhaza en omstreken. En dat is een gemeente die behoorlijk aan het vergrijzen is. Daar is een dominees echtpaar wat met z'n tweeën vijf gemeentes bedient op zondagochtend. Dus dan gaan ze allebei achter elkaar naar twee gemeentes zenden. De vijfde die doen ze dan met z'n tweeën de dienst leiden. En dat zijn allemaal kleine kerkjes zoals in de bovenste foto. En daar ondersteunen we in het levensonderhoud van het dominees echtpaar. Dus van harte aanbevolen.
Dankjewel, Jacco. De bloemen van vandaag gaan naar Noelle van het Oever. Wie zou die bloemen van ons weg willen brengen? Dankjewel. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. En we zingen nu uit Sela. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Na stilte, belijdenis en groet, dan zingen we uit onze eigen bundel 146, tweemaal. En gezang 457, de versen 1, 2 en 3. En daarna zullen dan de kinderen naar hun eigen plek gaan. Namens de kerkraad wens ik u een bijzonder gezegende dienst.
dat mogen we steeds weer met elkaar uitspreken. Dat onze hoop en onze verwachting is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, voor altijd, en die nooit loslaat het werk waarmee Hij is begonnen. En dan verwachten we genade en vrede van Hem die is en die was en die komt. En die beloofd heeft erbij te zijn waar twee of drie samenkomen in zijn naam. Amen. Ook kom nu en jubel. We gaan zingen met elkaar. kinderen van de Bijbelgroepen. Eén, tienergroepen. Jullie mogen naar boven. Zullen we samen stil worden en vragen om Gods zegen en zijn leiding vanochtend zo bij elkaar. Heilig, 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 Heer God Almachtig. Zo mogen we voor u komen in deze ochtend als mensen die zo graag de weg van de Heer Jezus Christus in ons leven willen gaan. Maar we zijn niet altijd zo heilig, Vader. En het lukt ons niet altijd om heilig als bijzondere mensen van u te leven. Dat komen beleiden we vanochtend. En we komen ook vragen vanochtend dat u dat wat scheiding maakt tussen ons en u, dat u dat weg zult nemen. We loven u, Vader, dat uw Zoon naar deze aarde is gekomen, één van ons is geworden, om die kloof te overbruggen. Opdat we bij u mogen komen. Opdat wij met ons leven zoals het is, mogen zingen voor u. U mogen loven en prijzen. En dat bidden we voor vanochtend, Vader, dat u onze lofliederen en onze gebeden aan zult nemen. We komen vragen, Vader, dat u ons in deze tijd, in dit uur, dat u ons stil zult maken voor u. Onze gedachten kunnen zoveel verschillende kanten uit, maar we vragen dat u door uw geest en door uw woord tot ons zult spreken vanochtend. En ook door elkaar. We danken u dat we na de dienst koffie mogen drinken met elkaar, gemeenschap mogen beleven. Vader, in alles wat we in deze ochtend doen, we denken ook aan de kinderen en de tieners en wat zij mogen doen, bidden we om uw nabijheid en om uw zegen. En we vragen het in vertrouwen in de naam van Jezus Christus, Heer van deze wereld. Amen. We gaan zo straks uit de Bijbel lezen, uit 2 Koningen. Voor en na de zomer waren we in Nijmegen bezig met een serie over het leven van Elia en Elisa. En vandaag doen we een van de verhalen die we toen behandeld hebben. Boeiend, bekend verhaal over Elisa en Naaman. Naaman was de Syrische militair die zich 7 keer in de Jordaan moest wassen om van zijn melaatsheid, of in ieder geval de een of andere huidziekte, genezen te worden. En ik wil met jullie naar dit verhaal kijken vanochtend als naar een wedstrijd. Een confrontatie tussen Amazing Grace en Amazing Pride. Dat is het thema. Amazing Grace, genade, geweldige genade, gaat de strijd aan tegen geweldige trots, kun je zeggen. En genade wint het in deze krachtmeting van trots. En ik denk dat Naaman daar ontzettend blij mee was. En aan het eind van de krachtmeting zijn er 2 veranderingen bij Naaman gekomen, waarvan ik denk dat de meeste Nederlanders vandaag de dag zullen zeggen, nou, dat weten we niet zo zeker. De eerste is dat hij genezen werd natuurlijk, na zich 7 keer in de Jordaan gedompeld te hebben. Dat lijkt me sterk, zo'n wonder, zullen sommigen zeggen. Maar de tweede is misschien nog moeilijker om te hebben. Naaman kwam namelijk tot een hele stellige geloofsuitspraak. Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Er is één ware God en dat is de God van Israël, zei hij aan het eind. Nou, dat is heel exclusief, hè? Dat is een hele stellige uitspraak over de ene ware God. En daar zijn we behoorlijk gevoelig voor in onze maatschappij. En toch kwam Naaman tot die overtuiging. Hoe gebeurde het dat hij overrompeld werd door genade en zich gewonnen gaf aan de God van Israël? Hoe liep deze wedstrijd en wat kunnen wij daaruit leren? Hans van der Veen gaat met ons lezen uit 2 Koningen 5. En terwijl Hans nu leest, vraag ik je om even te letten in het verhaal op waar je sporen vindt van de trots van de Naaman. Waar in dit verhaal zie je zijn trots naar boven komen?
Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien. En hij werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. En zij zei tegen haar meesteres: ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning van Aram: ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg met 10 talenten zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. En Elisa stuurde iemand anders naar buiten om hem te zeggen: baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. En hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. En zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: zo waar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. En toen zei Naaman: als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij 2 muildierlasten aarde mee te geven. En ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven.
Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmel neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben me ook in de tempel van Rimmel neer te buigen. En ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmel. En Elisa antwoordde: ga in vrede.
Ik ga een aantal keer terugverwijzen naar het verhaal. Dus als u of jij je Bijbel hebt meegenomen, is het goed om het misschien erbij open te houden. En we concentreren vooral op vers 1. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. En dan, maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Een heel veelzeggende maar, waar we het over gaan hebben. Maar ik vind het misschien nog leuk om heel even een groepjes naar elkaar toe te draaien. Je buurman, buurvrouw, links, rechts, voor, achter je. En even met elkaar te bespreken waar in dit verhaal jullie sporen zien van de trots van de Aman. Hoe komt zijn trots naar boven in dit verhaal? Zullen we dat heel even met elkaar bespreken? Heel veel sporen van de trots van de Aman, denk ik. We gaan er zo naar kijken. Mensen, tijdens de koffie mogen jullie rustig nog verder met elkaar het hierover hebben. We gaan met elkaar zingen: door de wereld gaat een woord. Dat woord is ook bij de Aman gekomen. Door de wereld gaat een woord en het roept de mensen voor. Goedemiddag, liefde gemeente van Christus, geliefde mensen. De trots van Naaman. Ik moest bij dit verhaal nog denken aan het voorbeeld van C.S. Lewis over de ratten. Hoe vind je uit of er ratten of muizen in je kelder zijn? Vraagt hij. Dat is nu als je een kelder hebt. Nou, wat je zeker niet moet doen is aankondigen dat je komt. Als je bijvoorbeeld de kelderdeur hard en onhandig opentrekt en vervolgens het licht aandoet en luid fluitend de trap afloopt, dan zie je zeker geen rat of muis als je beneden komt. En je weet ook niet of ze er waren of niet. Nou, wat je moet doen, zegt hij, ongeveer zoiets, je moet heel zachtjes de deur open doen. En zachtjes in het donker, op je sokken misschien, halverwege naar beneden lopen. Dan doe je in één keer het licht aan, springt naar beneden. En als ze er zijn, zul je hen dan zien scharrelen naar een schuilplaats. Je moet hen verrassen als je hen wil zien. En zo is het eigenlijk ook met de trots van Naaman. Pas toen hij verrast werd door een onverwachte ernstige ziekte, en pas toen hij onder druk in zijn leven stond vanwege die ziekte, pas toen leek de lelijke kop van trots, de lelijke kant van trots in zijn leven, naar boven te komen. Pas toen barstte de zweer open, kun je ook zeggen. En ik denk dat er een heleboel duidelijke voorbeelden van zijn in dit verhaal. Zeker toen hij geen ontvangst van Elisa kreeg. Ik heb gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen. Met andere woorden, weet hij dan niet wie ik ben en waar ik vandaan kom? En hij werd ook verontwaardigd over de simpele opdracht die de profeet aan hem gaf. 7 keer in de Jordaan baden. We hebben veel betere rivieren in Damascus. En hij dacht dat Elisa iets bijzonders voor hem een petto zou hebben. Hè? Dat Elisa zelf de naam van zijn God aan zou roepen en met zijn hand op de aangetaste plek zou strijken. Nou, hij voelde zich afgescheept door de profeet. Niet naar waarde geschat en gerespecteerd. En dat maakte hem boos, woedend. Nou mensen, dat is trots. Hoe durft hij mij zo respectloos te behandelen? Weet hij dan niet wat voor positie en status ik in mijn eigen land geniet? En nou, zo zul je nog meerdere voorbeelden kunnen noemen. Vers 13 vond ik ook zo'n leuke. Zijn eigen bedienden probeerden hen toen tot bedaring te brengen en ze zeiden het volgende: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht heeft gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Nou, Naaman was een presteerder, daar gaan we het zo nog over hebben. Grote krijgsman. En je 7 keer in de Jordaan baden. Nou, dat kunnen kleuters ook doen, hè? Niks aan. Als Elisa hem iets uitdagends zou vragen, ga een bijzonder kruid in de bergen zoeken voor je genezing. Achter in de grot waar er beren zijn, bijvoorbeeld. Nou, dat was iets voor Naaman. Daarmee kon hij laten zien wat hij in zijn mars had en kon hij iets wezenlijks aan zijn eigen genezing bijdragen. Maar je baden in een riviertje, veel te makkelijk voor een belangrijk iemand als Naaman. Allemaal tekenen van trots. En het stak dus zijn lelijke kop uit onder de druk van Naamans moeilijke omstandigheden. Ik zeg het heel bewust op deze manier, omdat ik denk dat in de normale loop van het leven, als het goed met je gaat en de dingen een beetje op zijn rolletjes loopt, nou, dan is het niet zo moeilijk om trots netjes weg te poetsen, hè, en netjes onder de oppervlakte te houden. Trotse mensen kunnen zelfs heel aardig zijn in de normale loop van het leven en heel aardig overkomen op anderen, want zo was het ook met Naaman. Naamans naam betekent vriendelijkheid. En in het Oude Testament, in de verhalen van het Oude Testament, zegt de naam altijd iets. Bijna altijd. 99,9% van de tijd. Het zegt gewoon iets over je karakter. Naaman, vriendelijkheid, aardig. Hij was een leuk mens in de normale loop van het leven. En de mensen waren gek op hem. De koning was gek op hem. Zo lazen we in vers 1. Hij stond een hoog aanzien bij de koning en werd zeer gewaardeerd door hem. Verderop in het verhaal vertelt hij dat wanneer de koning de tempel van zijn god Rimon binnenging, dat hij op hem steunde. Hij was dus de grote vertrouweling van de koning. geliefd. En je kunt aannemen dat Naaman ook bij de mensen van zijn land geliefd was, want hij heeft een grote overwinning behaald voor zijn volk. Heel belangrijk in die tijd om een grote krijgsman te zijn. Misschien herinner je je nog hoe David binnengehaald werd na zijn overwinningen voor Israël. De jonge meisjes haalden hem binnen met liederen. Ze stonden langs de wegen te juichen. En ik denk dat we aan kunnen nemen dat Naaman in zijn eigen land ook zo een held was. Ik kan het gewoon samenvatten door te zeggen dat Naaman binnen was. Helemaal binnen. Misschien ken je ook van die mensen voor wie alles mee lijkt te zitten in het leven. En dan zijn ze nog aardig en vriendelijk ook. Nou, dat is Naaman. En het eerste vers van ons verhaal bestaat eigenlijk uit één lange Hebreeuwse zin. Waarin al deze dingen over hem gezegd worden, opgestapeld worden. Dat hij hoog in aanzien was, zeer gewaardeerd, grote overwinning heeft behaald. Grote krijgsman. Alles zo bij elkaar. Maar dan eindigt die zin dus met een heel veelzeggende maar. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Een hele ironische maar. Want de rijke, krachtige, invloedrijke, kundige Naaman, de ultieme insider, kreeg dus de ultieme outsidersziekte. Huidvraat. Nou, het is zo goed als zeker dat dit geen lepra was. Dat was nog niet. Dat bestond nog niet in die tijd. Kwam pas later in beeld. Maar wel een ernstige huidziekte. De dokters, de genezers van zijn eigen land wisten er niets mee te kunnen. En het was ook een ziekte, in ieder geval in Israël, waar er een ernstige stigma aan kleefde. In Israël werkte het zo dat je onrein werd verklaard. Hè? Dat je afgezonderd moest worden. Melaats, moest je soms roepen als mensen te dicht in de buurt kwamen. Je werd sociaal geïsoleerd. En ik denk niet dat het in Syrië zoveel anders geweest zou zijn. Die ziekte schijnt ook verschrikkelijk eruit te zien als het al gevorderd was. Als Naaman dus goede looks had, gaat vaak samen in het leven. Hè? Nou, dan was het ook over met zijn goede uiterlijk. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Heel veelzeggend. Plotseling kwam er dus een situatie in zijn leven waar hij geen raad mee wist. Tot op dat moment, zo mag je het voor je zien, dat hij tot op dat moment alles, bijna alles in zijn leven wist te regelen. Alles wat hij onder naam leek in goud te veranderen, anders zou hij niet in zo'n toppositie gekomen zijn. Maar mensen, zelfs de meest succesvolle onder ons, zelfs de sterksten en de invloedrijksten, komen op een bepaald moment in hun leven of hebben een bepaald punt in hun leven waarin je kwetsbaar bent. Een punt waarvan je beseft, maar dit kan ik dus niet regelen. Of erger nog, dit kan ik niet handelen. Naaman kwam dus op zo'n punt. En als je nu denkt aan zijn verlies in deze wedstrijd, dat hij zich uiteindelijk gewonnen gaf aan de God van Israël, dan lijkt dit mij een belangrijk eerste punt op weg naar zijn verandering. De illusie moest gebroken worden dat hij onaantastbaar was. Dat hij voor eeuwig de dingen kon regelen en voor elkaar kon krijgen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nou, zo makkelijk zou Naaman zich nog niet gewonnen geven. Old habits die hard, zeggen ze in het Engels. Want als je nu kijkt hoe het verhaal verder loopt, dan gebruikt Naaman gewoon de instrumenten die hem tot op dat moment succes hebben gebracht. Die instrumenten gebruikt hij gewoon in dit verhaal. Zijn connecties en zijn invloed. Een introductiebrief van de koning nam hij mee. Want dat maakt deuren open. Hè? Introductiebrieven van andere belangrijke, invloedrijke personen. En hij ging ook direct naar de top. De koning van Israël. Daar moet je zaken mee doen als je iets wil bereiken. En dan gebruikt hij verder ook geld. We hebben onder andere gelezen over 10 talent zilver en 6000 shekel goud. Nou, het was ontzettend veel geld. Heel erg veel geld. Maar daar kun je dingen voor elkaar mee krijgen. Hè? Als je bereid bent genoeg te betalen. En dan verderop zie je dat hij ook de kracht van zijn eigen persoonlijkheid en eigen kunnen meenam. Denk nu even aan zijn dienaren die tegen hem zeiden dat als Elisa je iets moeilijks hebt gevraagd, je het zou doen. Nou, hij kon veel. En hij was bereid veel voor zijn genezing te doen. En als je er een beetje over nadenkt, dan zijn het allemaal instrumenten die tot op de dag van vandaag gebruikt worden om dingen voor elkaar te krijgen. Geld, macht, netwerken, je moet de juiste mensen kennen, invloed, kundigheid. Je kon er nog altijd imperiums mee bouwen. En toch werd Naaman tot orde geroepen door de koning van Israël, vers 7. Toen hij zijn kleren scheurde en uitriep: ben ik soms een God dat ik kan beschikken over leven en dood? Nou, de rabbis schijnen later gezegd te hebben dat als je een melaatse kon genezen, je net zo goed iemand uit de dood kon opwekken. Denk je niet echt dat ik je genezing zomaar voor je kan regelen, Naaman? Dat je met je geld en je invloed en je persoonlijkheid je leven terug kan kopen? En ik heb het idee dat die woorden als een zweepslag waren voor Naaman. Op een schokkend, heldere manier besefte hij misschien, nou, dat de middelen die hem zo ver hebben geholpen tot op dat moment in zijn leven, dat ze niet zijn leven terug konden geven. En dat lijkt me dan een tweede belangrijke wending in deze hele wedstrijd. Naaman moest beseffen dat de instrumenten van deze wereld, de instrumenten waar je imperiums mee bouwt, dat ze je niet met het meest wezenlijke in het leven kunnen helpen. Wat heeft de mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Zo zou Jezus het later zeggen. Ben ik soms een God? Zo zei de koning van Israël. Een mens moet eerst de buik vol hebben van het functioneren van de wereld voordat hij of zij zin krijgt in de wereld van genade. Zo zegt een bekende schrijver. Je zult het ergens anders moeten gaan zoeken, Naaman. Nou, Naaman hoefde niet eens zo heel erg hard te gaan zoeken, want eigenlijk was God de hele tijd al bezig in zijn leven. Als je nu heel goed dit verhaal tussen de regels doorheen leest, dan zie je dat God eigenlijk een spelletje aan het spelen was met Naaman. Een genadespelletje. Want is het je niet opgevallen dat terwijl zijn instrumenten, zijn geld en macht en invloed, terwijl dat helemaal geen effect heeft, dat hij in werkelijkheid steeds weer een stapje verder werd geholpen, maar dan iedere keer uit onverwachte hoek. De eerste door een slavin van zijn vrouw, vroeger ontvoerd uit Israël, oorlogsbuit. Haar naam wordt niet eens genoemd in dit gedeelte, maar zij bracht Naaman voor het eerst op het goede spoor, hè? In Israël kun je geholpen worden. Vervolgens die excentrieke profeet Elisa, iemand die zich helemaal niets aantrok van de status van Naaman, die niet eens de moeite nam hem tegemoet te gaan. Dat is de tweede. En nou, toen Naaman boos werd, waren het zijn eigen bedienden die hem verder hielpen, hè? Die hem overreden om toch te gaan doen wat Naaman zei. Ieder keer een stapje verder. Iedere keer door mensen die Naaman nooit vanuit zichzelf uitgezocht zou hebben om hem te kunnen helpen. Maar ik moest nog denken aan 1 Korintiërs 1, vanaf vers 27. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, te niet te doen. Het heerlijke genadespelletje van God. Tot aan het eind, toen Naaman zijn trots opgaf en zich 7 keer in de Jordaan dompelde. En toen werd hij gezond. Zijn huid werd zo gaaf als die van een kind, hebben we gelezen. Nou, letterlijk staat er in het Hebreeuws: zo gaaf als de huid van een jongetje. En als je naar het Hebreeuws woord kijkt, dan ziet het eruit alsof hier een heel bewuste hint van de schrijver in zit. Ik heb daar nog een dia over. als het goed is. Heb ik nog een extra dia? Ja, die. Nou, aan het begin van het verhaal werd Naaman geholpen door een jong meisje uit Israël. En in het Hebreeuws is dat het volgende woord. Na'ara, katana, vers 5. Door haar wordt hij op het goede spoor gebracht. En aan het eind werd zijn huid zo gaaf als die van een na'ar katon, vers 14. Een jong jongetje. Precies hetzelfde woord, uitdrukking, alleen het geslacht verschilt natuurlijk. En de hint die de verteller je dus wil geven, volgens sommige verklaarders, is dat Naaman aan het eind dus werd zoals zij. Dat jonge stukje oorlogsbaard, dat slavinnetje uit Israël, wiens naam niet eens wordt genoemd. Zwak en onbeduidend in vergelijking met de grote krijgsheer. Maar zij had iets wat hij niet had. Zij is eigenlijk de grote held van dit verhaal. Zij bracht hem op het levensspoor. En ik denk niet dat Naaman dat erg vond toen hij gezond werd. Hè? Hij was hartstikke blij natuurlijk. En, nou, en het grotere wonder denk ik is dat hij tot erkenning kwam van de God van Israël. Nu weet ik dat er geen andere goden zijn dan de God van Israël. Ik zal nooit meer offers brengen aan andere goden dan de Heer. Nou, dat is nou de overwinning van Amazing Grace. Naaman kwam tot de erkenning en de aanbidding van de bron van zijn leven en van alles wat hij bereikt heeft in zijn leven. En hij werd dus zoals zij, dat jonge slavinnetje. Nou, daar wil ik vanochtend mee afronden. Door nog heel even met jullie te kijken naar haar rol in dit hele verhaal. Haar rol lijkt me namelijk een uitstekend beeld voor wie de gemeente van Christus in onze samenleving, in onze wereld mag zijn. Zij was een ballingschap, hè? Ontvoerd. En ze had een hele bescheiden plaats in het leven, dienend als slavin in een vreemd land, op de achtergrond. Nou, en ik moest erbij denken aan de kerk in ons land, en in Europa. De kerk is klein geworden in vergelijking met waar ze was en wat ze was. De kerk is haar invloed en haar macht in de samenleving kwijtgeraakt. Jullie weten het wel. In een soort ballingschap terechtgekomen. En sommigen onder ons denken dat dat verschrikkelijk is. Ja, geen christelijke normen en waarden meer. En de christelijke stem in ons land die dreigt uitgedoofd te worden. En ik denk ook dat het wel erg is. Maar er is ook een hele andere kant aan dit hele verhaal. Toen de kerk namelijk macht en invloed had in Europa en in ons land. Nou, en ik wil geen geschiedenisles geven. Maar jullie weten het wel dat er veel dingen fout gingen toen de kerk een machtig instituut was. En wanneer de kerk een machtig instituut is. En een van de redenen is dat een machtige, sterke, invloedrijke kerk, dat ze zo vaak, zonder dat ze het zelf door had, ging vertrouwen op de instrumenten van Naaman. Politieke spelletjes, machtsspelletjes, netwerkspelletjes. Een sterke kerk die het spelletje van de wereld speelde. Die op de verkeerde instrumenten ging vertrouwen om vooruit te komen. En ja, nu zijn we in een soort ballingschap terechtgekomen. Nou, en we zijn in ieder geval van onze machts- en onze instituutsdenken gezuiverd. En ik denk dat we juist nu, ook in dit land, dat de kerk zo'n bijzondere kans heeft. Kleine groepjes gelovigen, die in alle bescheidenheid voor het grootste deel op de achtergrond mogen dienen. En juist door die dienst en dienstwerk zo'n wezenlijke bijdrage mogen leveren in onze maatschappij. De sociale voorzieningen in de komende jaren in Nederland gaan veel minder worden. Wie gaan zorgen? Wie mogen zorgen? De vluchtelingen die nu in zulke grote getallen in ons land binnenkomen. Mensen, daar hebben we misschien zo, of denk ik zeker, zo een grote kans. En daar waren de eerste christenen juist zo goed in. Om zorg te dragen voor de zwakken en de armen en de weduwen en de wees. En daar heeft Jezus ons ook voor geroepen. Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. Nou, ik hoop dat wij elkaar kunnen motiveren om te dienen. En om het als grote voorrecht te zien om in deze samenleving te mogen dienen. Dat is één. Maar dan nog heel snel nog een tweede. Er is nog iets wezenlijks aan het leven van dat meisje in dat vreemde land. Haar geloof is op de een of andere manier levend gebleven. Ze vergat daar in de vreemde haar God en haar geloof niet. Want bescheidenheid, om in alle bescheidenheid te mogen dienen, dat hoeven we niet met angst, dat mogen we niet met angst verwarren. Want toen de kans zich voordeed, toen kwam ze liefdevol en krachtig uit voor haar geloof. Ze had stiekem kunnen denken dat die generaal maar van de vijand maar op moest rotten. Hè? Maar ze deed het anders. Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Ze wist waar hij geholpen kon worden. En ze vertelde het zeker en enthousiast toen de gelegenheid zich voordeed. En ik denk dat dat precies is wat wij ook mogen doen in onze omgeving. Ja, liefdevol, dienend bezig in navolging van Jezus. Maar nooit alleen maar horizontaal. Alsof het dienende het enige is wat we mogen doen. We houden ook de naam van onze God levend. We mogen ook met overtuiging belijden dat Jezus Heer is midden in onze samenleving. Zijn naam hoog houden. Zijn naam loven en prijzen. En ik denk dat als we dat trouw en in de kracht van de Heilige Geest met elkaar doen, mensen, dan geloof ik dat er steeds weer Naamans zullen zijn die over onze weg zullen komen, aan wie we de weg van geweldige genade mogen wijzen. Mensen die dan zelfs in onze samenleving overrompeld worden door genade. Van een troontje gestoten door de God van genade en die er ook nog hartstikke blij mee zullen zijn. Kent u en ken jij Amazing Grace, geweldige genade? Is het deel van je leven? En wil je dat graag delen met anderen in onze wereld? Amen. We gaan een lied zingen over dienen. Het komt uit de zingende gezegend. Laat de gezindheid bij u wezen. En het is op de melodie van een bekende gezang.
mag vanochtend de voorbeden voor jullie doen. Daarbij noem ik de namen van 3 gemeenteleden. Jan Vos. Het gaat redelijk met hem. Hij is nu in afwachting van de uitslag van zijn onderzoek. Het is natuurlijk heel spannend. Dineke van Velen is nog steeds in Brunswijk. Haar conditie is nog steeds niet zo geweldig. Rie Postma, mevrouw Postma, is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis voor onderzoek. Ze is inmiddels weer thuis, maar er staat haar nog wel een kijkoperatie te wachten. Mag ik u voorgaan in gebed? Genadige God, dank u wel voor dit prachtige verhaal. Voor dat slavinnetje, die getuigde van haar geloof, waardoor een groot man als Naaman weer op het juiste spoor gezet werd. En Heer, we herkennen onszelf ook in Naaman. Ook wij vertrouwen vaak op ons eigen kunnen. Of onze positie misschien. Macht, geld. Heer, en het stelt uiteindelijk niets voor in uw ogen. U wilt ons op onze knieën hebben. We bidden u dat wij altijd in dankbaarheid naar u ons leven leven. Dat wij onze gaven mogen inzetten, dienend voor de ander. Heer, we bidden voor de wereld. Voor onze medechristenen in landen waar christenen vervolgd worden. Heer, wilt u hen moed geven en kracht om vol te houden? We bidden u voor alle vluchtelingen. We zien dagelijks de beelden. Vader, wilt u geven dat deze mensen in nood opvang krijgen en hulp? Wilt u met regeringsleiders zijn hier in Europa? Wilt u hen helpen om ruimhartig en met veel wijsheid hier beslissingen in te nemen? En wilt u ons ook als kerken laten zien waar de kansen liggen om te dienen? Bedank u ook voor onze gemeente. Bedank u voor onze beide dominees. Wilt u hen zegenen in hun werk, zowel binnen onze gemeente als daarbuiten? Dank u voor de vele gaven die zij hebben om dit te kunnen doen. Wilt u hen helpen om ook steeds weer balans te vinden tussen werk en rust? We danken u voor alle pastoraat in onze kerk. Ouderlingen, dominees, de kringen, tijdens de koffie, 1-op-1 gesprekjes. Alles wat er ook in het verborgen gebeurt, wil u daarvoor danken. En tegelijk willen we ook bidden voor de komende tijd als dingen gaan veranderen binnen het pastoraat. Wilt u ons daarin leiden als gemeente, dat we samen optrekken om daarin uw wil te zoeken, zodat ook iedereen zich voldoende gekend en gehoord en gezien voelt. We bidden voor alle mensen die ook in onze gemeente twijfelen, geloofstwijfel hebben, moeite hebben met, is het wel waar? Soms is het moeilijk, Heer, om vol te houden. Soms is het een strijd. Als er zoveel in het leven gebeurt wat niet te rijmen valt met uw liefde. Wilt u met deze mensen zijn? En ook helpen, Heer, om weer op het spoor te komen. Misschien uit onverwachte hoek. Dat we er ook daarin er voor elkaar willen zijn. We willen ook bidden voor Jan Vos en Liet. Wilt u hen rust en vrede geven nu ze de spanning ervaren van de uitslag van het onderzoek? We bidden, Heer, dat het onderzoek positief mag uitvallen. Voor Dineke van Velen, Heer, dat ze mag aansterken, dat de conditie mag verbeteren, zodat ze op termijn ook weer naar huis kan. En we bidden voor Rie Postma. Vader, dank u wel dat ze weer thuis is. Maar ja, er staat haar nog wel wat te wachten. Wilt u haar daarin ook nabij zijn? Heer, we danken u dat we dit allemaal bij u mochten brengen vanochtend. We danken u dat we dit alles in de naam van onze Heer Jezus aan u mogen toevertrouwen. Amen.
Misschien een gelegenheid voor onze collecte voor Stichting Contact Oost-Europese Kerken. Daar is het voor. rustig moment van wachten. Kinderen.
Wij hebben een heel spannend verhaal gehoord. En daar hebben we ook van geknutseld. Waar is iedereen gebleven? Ja, maar er was iemand die had iets drie die me... Ah, kijk. Kijk. Wat zijn die rode dingen daar?
Villa.
En daar lopen... Die worden niet verbrand, hè? Zomaar mensen in. Weet je die? Jij kan het ook vertellen, hè?
Dat weet ik het zelf.
Nou, dat waren Abednego, Mesach en Sadrach. Nou, ja, jij vertelt even wat jij hebt getekend.
Ik heb hier die man getekend die zei dat ze moesten bidden voor de grote man, voor deze man.
Oude beeld, hè?
Ja, en hier heb ik ze in het vuur getekend. En hier moesten ze naar bidden voor de gouden man.
Ja. En jullie hebben ook iets gemaakt? Ja, ik vraag even, jongens, kunnen jullie mij even helpen? Wie kan mij helpen? Kom maar even. Joep, kom jij ook even helpen? Hou hem maar heel hoog. Dan kunnen de mensen goed zien. Wij hebben dus hetzelfde verhaal behandeld. En de kinderen van kinderbijbelgroep 1 hebben geholpen om het verhaal te tekenen. Hè? En Joep, jij zei het zo mooi. Kan jij nog een keer vertellen aan de mensen wat wij kunnen leren? Wat wij hebben geleerd van de vrienden van Daniël.
Dat je alleen voor God moet knielen.
Alleen voor God knielen. Ja, heel goed. Dank je wel.
terwijl de laatste kinderen hun plekje vinden, een richtlijn voor ons leven in Christus, als gemeente van Christus. 1 Petrus 5, vanaf vers 5. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerpt u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Daar gaan we ook over zingen. Zullen we gaan staan? Breng dank aan de Eeuwige. Breng dank aan de Heilige. Na de zegen gaan we in plaats van de gebruikelijke amen, zingen we een zegenlied aan elkaar. Ik weet niet of het een bekend lied is in de gemeente. Het is in ieder geval niet moeilijk om te zingen. Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe, aandacht wens ik je toe. Het is een zegenwens aan elkaar en geen verplichting, maar als je je vrij voelt mag je wel je hand op de schouder van je buurman of buurvrouw leggen. Want het is een zegen, als zegen bedoeld. Naar elkaar toe. Ontvang de zegen van onze God en ga verder in zijn, met zijn zegen en vrede en vreugde. Mag de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jou zijn en blijven. Amen. Amen. Goeie zondag.